en hebben hun moeder een plantje gegeven. Vandaag zullen we in het woord van God bekijken hoe belangrijk de plaats van moeders is. En als u geen kinderen hebt, u hebt wel geestelijke kinderen. Als u zondagschooltante bent of van de JVJ, u heeft dan ook geestelijke kinderen. Dus dan bent u ook een moeder. Maar deze boodschap is niet alleen voor moeders. Het is ook voor, in het bijzonder, gewoon voor alle zusters, voor alle vrouwen. Ja, en ook voor de kinderen, de mannenbroeders. Luister goed hoe God de vrouwen waardeert. Even voor de mannen een vraagje. U geeft toch niet 2 keer per jaar bloemetjes of een bos bloemen aan uw vrouw, hè? 1 keer met moederdag en 1 keer voor de verjaardag. En de huwelijksdag wordt vaak nog vergeten. We moeten regelmatig een bos bloemen geven. Hè? Nog een vraag. Heeft u wel eens een lied geschreven voor uw vrouw, mannenbroeders? Niemand. Heeft u wel eens een gedicht geschreven voor uw vrouw? Oh, ook weinig. Nou, toen ik in de verkeringstijd had ik een aantal gedichten geschreven. En die heeft ze nu nog. Dus daarmee koestert ze. Nou, ik weet niet meer wat ik geschreven heb. Maar ongeveer wel. Maar in een van die gedichten noemde ik Priscilla mijn boerenkoolstronkje. Nou, zo noem ik haar af en toe ook nog steeds. Sorry. Even terug naar moederdag. Eigenlijk zou het elke dag moederdag moeten zijn. En ik wist niet hoe moederdag ontstaan was. Weet u dat? Ik heb het opgezocht op internet. Ik zal het even voorlezen. Geschiedenis van moederdag. Moederdag, zoals we dat tegenwoordig kennen, werd voor het eerst in de Verenigde Staten gevierd in het begin van de 20e eeuw. In de staat West Virginia leefde Anna Jarvis. Zij heeft moederdag als het ware uitgevonden. Ze was een van de 11 kinderen van Anna Reeves Jarvis. Haar moeder had een zwaar leven, omdat 7 van haar 11 kinderen op jonge leeftijd waren gestorven. Anna bewonderde haar moeder om de manier waarop ze dit verdriet te boven kwam, namelijk door anderen te helpen. Toen haar moeder in 1906 op de tweede zondag in mei stierf, wilde Anna iets doen om alle moeders te eren. Via de plaatselijke kerk organiseerde ze de eerste moederdag op de tweede zondag in mei in 1907. Op die dag deelde Anna 500 anjers uit. Dat is een grote kerk, hè? Toen al. Aan alle moeders die in de kerk aanwezig waren. Anna wilde dat moederdag overal gevierd zou worden. Om dat te bereiken schreef ze vele brieven en sprak ze met allerlei mensen uit de politiek, het zakenleven en de kerk. Uiteindelijk ging ze met haar idee naar de president van de Verenigde Staten, Woodrow Wilson. En deze president riep Moederdag uit tot een nationale feestdag. Ja, dat is een opmerking van mij. Ja, de moeder van deze president moet ook heel bijzonder zijn voor hem. En sinds 1914 wordt deze dag in de Verenigde Staten gevierd op de tweede zondag in mei. En vele landen hebben het voorbeeld gevolgd. En vanaf 1930 doet Nederland ook mee. En wordt het ook altijd op de tweede zondag gevierd. Ja, Moederdag is begonnen. Hoe kan het ook anders? In de kerk. De moeder is heel belangrijk. Ze is de as van het gezin. Ze is de spil van het gezin. En ik wil met u lezen uit Spreuken. Spreuken 31, vers 10 tot en met 31. Hier gaat het over een huisvrouw. Een deugdelijke vrouw. In de ogen van God is zij heel dierbaar. En ik zal deze keer uit het boek voorlezen. Ik zal het helemaal voorlezen. Van 10 tot en met 31. Uit het boek. Wie is zo gelukkig een goede vrouw te vinden? In de Statenvertaling staat een deugdelijke vrouw. Zij is immers veel meer waard dan de duurste edelstenen. Haar man vertrouwt volledig op haar en het zal hem aan niets ontbreken. Zij benadeelt hem nooit, doet haar hele leven goed. Ze zoekt wol en vlas, die ze met rappe handen verwerkt. Zoals een koopman zijn handelsschepen uitzendt, zorgt zij dat zij over al het nodige beschikt. Ook al moet dat van ver komen. In de vroege morgen, wanneer het nog donker is, staat zij op en zorgt dat haar gezin en het personeel kunnen eten. Als zij haar zinnen heeft gezet op een bepaalde akker, krijgt zij hem ook met wat zij verdient. Plant zij een wijngaard. Vlijtig gaat ze aan het werk. Zij is met opgestroopte mouwen aan de slag. Zij merkt dat haar werk vruchten afwerpt. En het is dan ook vaak nacht voordat zij gaat slapen. Snel schieten haar handen over haar spinnenwiel. Vaardig schikken zij het vlas. Ze staat altijd klaar om een noodlijdende te helpen. Iedereen kan op haar hulp rekenen. Zij maakt zich geen zorgen om haar gezin wanneer de winter komt, want zij heeft voor mooie en warme kleding gezorgd. Zij maakt voor zichzelf prachtige tapijten en draagt kleren van fijn linnen en prachtig gekleurde stoffen. Haar man is een gezien figuur op de plaatsen waar recht gesproken wordt en is een van de leiders van het land. Zij maakt linnenkleding en verkoopt die en levert gordels aan de koopman. Kracht en waardigheid stralen van haar af en zij ziet elke dag met vertrouwen tegemoet. Uit haar woorden spreekt wijsheid en de wil om goed te leven, om goed te doen. Zij weet precies wat in haar huishouding gebeurt en op luiheid zul je haar niet betrappen. Haar kinderen kijken tegen haar op en haar man prijst zich gelukkig en zegt: er zijn vele goede vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal. Uiterlijke schoonheid is bedriegelijk en verdwijnt. Maar een vrouw die ontzag heeft voor de Heere verdient bewondering en lof. Haar goede daden zullen haar eer en erkenning opleveren, zelfs van hooggeplaatste mensen. Dat is wat God vindt van een deugdelijke huisvrouw. En in de vers 10 staat: zij is immers veel meer waard dan de duurste edelstenen. En in de Statenvertaling staat dat zij is veel meer waard dan de robijnen. En in de grondtekst staat eigenlijk koraal. En koraal was vroeger ook heel erg duur, heel erg kostbaar. En de meesten hebben dezelfde kleur als robijn, dus donkerrood. En koraal is opgebouwd uit celletjes van diertjes die op de zeebodem leven. En het komt veel voor in vele kleuren, maar rood is het hoofdzakelijk. Het is mat en dof van origine, maar als je gaat polijsten, wordt het heel mooi en krijgt het een prachtige glans. En vaak groeit het in takken en dan lijkt het wel een struik, een onderwaterstruik. Maar koraal groeit heel langzaam. 3 centimeter per 20 jaar. Dus daarom is het zo kostbaar. En wat ook een eigenschap is van koraal. Koraal is heel erg zacht en koraal is poreus. Dus je moet er heel voorzichtig mee omgaan. En dat is ook bij een vrouw. Vrouw moet je ook heel voorzichtig mee omgaan. En in de Bijbel wordt koraal ook vergeleken met de wijsheid van God. Kunt u mij verstaan? Niet goed. Jawel, oké. In de Bijbel wordt koraal vergeleken met wijsheid, maar dan in de zin dat de wijsheid is meer waard dan koraal. Dat kunt u lezen in Job 28 vers 18 en in Spreuken 8 vers 11. En daar gaat het ook om. Een deugdelijke vrouw is een vrouw met wijsheid. En daar moet je ook voorzichtig mee omgaan. Net als koraal. Ze is zacht en poreus. Vers 11
en 12. Haar man vertrouwt volledig op haar. Het zal aan hem niets ontbreken. Zij benadeelt hem nooit, doet haar hele leven goed. Dat is pas een deugdelijke vrouw. Nou, ik zou het niet zonder mijn vrouw, nog zonder Priscilla kunnen. Want zij zorgt heel goed voor mij. Ik vertrouw blindelings op haar. En als ik wat kwijt ben, en de laatste tijd gebeurt dat steeds vaker, dan zoek ik het hele huis door, heb het niet gevonden, en dan vraag ik uiteindelijk aan haar, weet je waar dat is? Nou, zonder te zoeken, zegt ze, kijk eens daar in de tweede la. En daar ben ik al 2 keer geweest, en dan was het natuurlijk. Dus ik kan echt niet zonder haar. En mij ontbreekt niets. Nooit heeft ze mij benadeeld. Met eten krijg ik altijd het grootste stuk vlees. Ja, ik eet ook iets meer. Altijd het grootste stuk fruit. Zij benadeelt mij echt nooit. En ze zorgt echt goed voor mij. En als ik Spreuken 31 lees, dan denk ik natuurlijk als eerste aan Priscilla. Maar ik denk ook aan mijn eigen moeder. Daar heb ik hele goede herinneringen. Ze is er helaas niet meer. En bijvoorbeeld vers 15. In de vroege morgen, wanneer het nog donker is, staat zij op en zorgt dat haar gezin en het personeel kunnen eten. Nou, wij hadden geen personeel, maar mijn moeder had 10 kinderen. En ja, de oudste was dan wel weg, maar ja, ze had ook nog het grootste kind, dat is haar man. Dus dat was mijn vader. Mijn moeder, die wist alles uit het hoofd. En 's morgens vroeg, een door de weekse dag, moest zij boterhammen smeren voor alle kinderen. En wij zijn niet zulke moeilijke kinderen, maar wat boterhammen aangaat, is het wel moeilijk. De ene wil pindakaas met gekleurde muisjes, de andere wil hagelslag en ik wil de kaas met jam. En van 9 kinderen wisten ze alles uit het hoofd. En de ene wilde koffie, zwarte koffie, de andere wilde chocomel. En ik wilde dan koffie met gekookte melk. En zo wisten ze van al haar 9 kinderen allemaal uit het hoofd. En terwijl ze de brood aan het smeren was, ging ze iedereen 1 voor 1 wekken. Want de ene moest om 6:30 gewekt worden, de andere om 7:00, de andere 7:15. En nou, ik had er een handje van om even om te draaien. En terwijl ze aan boterhammen smeren was, ging ze toch naar boven. Hey, opstaan. En dat was mijn moeder. Die, zoals het hier staat, zij staat heel vroeg op. En zonder schema, zonder computer of zo, ze wisten alles uit het hoofd. En toen we later naar een hogere school gingen, en toen waren de roosters ook anders. Maar dat wisten ze allemaal uit het hoofd. En elke dag was weer anders, maar we wisten allemaal, dat was mijn moeder. Ja, ik ben de Heer heel erg dankbaar. En er staat in vers 25 ook, kracht en waardigheid stralen van haar af. En zij ziet elke dag met vertrouwen tegemoet. Mijn moeder, die, als de kinderen weg zijn, gaat ze boodschappen doen. En dan gaat ze naar de keuken. Maar komt ze altijd thuis met 2 tassen. En 20 minuten naar de supermarkt en weer 20 minuten terug droeg ze die tassen. En dan was er een buurman, die had een auto en die stopte onderweg. En die zei, mevrouw Schubert, zal ik u even helpen? Nou, graag, zei mijn moeder. Dus hij probeerde die tas op te tillen. Hij kon die tas niet tillen. En hij ging weer weg. Hij kon niet optillen. Dus mijn moeder ging weer gewoon met die 2 zware tassen. Ging ze gewoon weer naar huis. Kracht, ja, dat heeft een deugdelijke vrouw. Dat was mijn moeder. Ja, ze was ook heel erg sociaal. Ze kookte altijd voor een heel weeshuis. Ze rekende altijd op dat er iemand met etenstijd zou komen. Ja, en de kinderen gingen mopperen, want sommigen kwamen bijna altijd op etenstijd, dus die kunnen altijd mee eten. Maar de kinderen uit de buurt, die waren altijd welkom. Ze kregen altijd fruit of snoepjes. Hè? Kun je nog herinneren, Paul? Achterbuurman. Iedereen was altijd welkom. En ik moest, als wij een verjaardag hadden, dan ging mijn moeder altijd zelf spelletjes organiseren en zelf verzinnen. En dan aan het eind kreeg iedereen een prijs. De eerste, tweede, derde. Ja, natuurlijk had ik altijd de eerste prijs. Degene die jarig was. Maar dat ging ze altijd zelf organiseren. Dat was altijd heel leuk. En ik werd dan wat ouder. Ging voor het eindexamen. Toen ging ik echt 2 weken lang ging ik blokken. Van 9 uur tot 5 uur ging ik opgaven maken in wiskunde, biologie, scheikunde. Opstellen ging ik maken. En dan sloot ik mijzelf op. En dan kwam mijn moeder om 9 uur kloppen. Gaf ze mij het ontbijt. En om 12 uur, 1 uur gaf ze mij eventjes stoppen. Gaf ze mij lunch. En om 5 uur zei ze, ja, nou moet je even stoppen. En zonder mijn moeder had ik nooit mijn examen gehaald, mijn diploma gehaald. Maar dat was echt een hele lieve moeder. Zij stimuleerde mij om naar school te gaan. Maar ze stimuleerde mij ook altijd naar de zondagschool te gaan. Oh, en toen ik tot bekering kwam, dan was zij zo ontzettend blij. Want dat was haar bede voor al haar kinderen. Zoals Gerry getuigde. Zij bad altijd voor haar kinderen. En ze was zo blij toen ik op mijn 23e pas tot bekering kwam. En toen ik 22 was, ze was heel sociaal. Toen moest ik nog ik zat onder voetballen. Toen moesten we nog niet een laatste wedstrijd, maar een kampioenswedstrijd spelen. We moesten winnen. En wie was mijn grootste supporter? Dat was mijn moeder. Ze stond daar aan de kant. Ze had zo'n blaadje papier, had er 2 stokjes doorheen gedaan en dan stond er Hup Tony. Ja, thuis noemen ze mij Tony. Toen stond ze zo. Ja, zo, dat was mijn moeder. Ja, soms is ze een beetje gek, maar ze doet helemaal gek met de kinderen. Dus als ik een beetje gek doe, dan heb ik dat van mijn moeder. Hè? Maar ze had 1 slechte eigenschap. Nou ja, of dat een slechte eigenschap is, weet ik niet, want iedereen doet dat wel. Kom niet aan haar kinderen. Berg je als je aan haar kinderen komt. Dan is ze meteen in een verdedigende houding. Een keertje keken wij televisie en dan zei iemand, oh, die lijkt precies op Debbie. Dat is mijn zusje. Nou, dan stond ze meteen van, nee, Debbie is veel knapper. Nou, kom niet aan haar kinderen, of aan haar kleinkinderen. Maar dan kun je liever verbergen. En mijn moeder, die kon ook hele mooie verhalen vertellen van vroeger, wat ze echt had meegemaakt. En ik zal u in het kort 1 verhaaltje vertellen. Nou, als zij vertelde, dan hingen de kinderen aan haar lippen. Mijn ouders hadden een bed nodig. En dat bed werd geveild, een 2-persoonsbed. En mijn vader had gezegd van, nou, ik moet werken, maar zorg jij ervoor dat wij dat bed krijgen. Voor we kunnen niet meer besteden dan 25 gulden. En dat was zoiets na de oorlog, dus 25 gulden was heel veel. En mijn moeder ging naar de veiling, mijn vader ging naar het werk. Mijn moeder ging helemaal vooraan zitten. En het bed werd geveild. En het begon met 20 gulden. En mijn moeder 21 gulden. Nou, en er werd al gauw 40 gulden. En mijn moeder elke keer 41. En toen werden alleen maar 2 gingen tegen elkaar vechten. Eentje achter en eentje voor. En zo ging het door tot 70. En mijn moeder elke keer 1 gulden erbij. 71. En daarachter 75. 76. 90. 91. En zo ging het door tot 100 gulden. En toen zei mijn moeder, 101. En toen zei de veilingmeester, nou, is er niemand meer, meneer, daarachter ook niet? Nee. Nou, mevrouw, wie bent u? Mevrouw Schubert. En toen hoorde ze een bekende stem achterin. Dat was mijn vader. Verroest, zei hij. Dus ze waren met z'n tweeën aan het vechten. Mijn vader was toch... Mijn vader was toch gekomen. Ze hadden dat bed hadden ze voor 20 gulden kunnen krijgen. Vers 17. Vlijtig gaat ze aan het werk. Zij is met opgestroopte mouwen aan de slag. Zij weet precies wat in haar huishouding gebeurt. En op luiheid zul je haar niet betrappen. Heeft u wel eens een tornado gezien? Ja? Nou, dan moet u bij ons in huis komen. Nou, als Priscilla het huis schoonmaakt, dan is ze als een tornado bezig. En is het huis in een mum van tijd schoon. En blinkend schoon. Ja, en op luiheid kan je haar niet betrappen. En ik heb ook gehoord dat zij op het werk heel vlijtig en heel snel is. En ik heb respect. Heel veel respect voor vrouwen die werken. De ene fulltime, de andere in deeltijd. En daarnaast doen ze ook nog het hele huishouden. En dan ook nog de opvoeding van de kinderen in deze tijd. Daar neem ik echt mijn petje voor af. Nou, als ik een pet had, neem ik mijn petje voor af. Het lijkt zo automatisch dat het werk gedaan moet worden, maar dat is niet zo automatisch. Vandaar deze dag, vandaar Moederdag. Een waardering voor alle moeders en vrouwen. En eigenlijk zou het elke dag moeten zijn. En nogmaals, moeders, vrouwen, zusters, ik wil jullie van deze plaats uit, wil ik jullie bedanken wat jullie voor de gezinnen hebben gedaan. Maar ook hier in de gemeente, als er wat gekookt moest worden, dan waren jullie altijd paraat. En wil ik jullie van hieruit bedanken. En misschien krijg ik opmerkingen over deze opmerking. De weinige vrije tijd die ze over hebben, de vrouwen. Ik zou zeggen, laat ze toch een keer shoppen. Het zijn alleen de zusters die applaudisseren. Laat ze toch lekker wroeten in die kleren in de winkel. Als ze daar zin in hebben. Ze hebben het verdiend. Maar, zusters, vergeet niet ook het woord van God te onderzoeken. Hè? Ja, er is nog veel te zeggen over vrouwen. Bijvoorbeeld kleding maken en iedereen kan op hun hulp rekenen. Maar ik wil met u lezen. De basis, de grondslag, het fundament, het begin van een deugdelijke vrouw. Dat is vers 30. Dat zal ik nog één keer voorlezen. Uiterlijke schoonheid is bedrieglijk en verdwijnt. Maar een vrouw die ontzag heeft voor de Heere, verdient bewondering en lof. Maar een vrouw die ontzag heeft voor de Heere, verdient bewondering en lof. Dat is de basis van een deugdelijke vrouw. Dat zij een vreze heeft voor de Heere. Dat is het begin van alle wijsheid. Dat gaat niet automatisch. Want dat is het begin voor dat God daaraan kan werken. Als een vrouw ontzag heeft voor God. En het gaat niet automatisch. Nee, als een vrouw ontzag heeft voor de Heere, ja, dan doet ze dat automatisch. Dan zorgt ze voor haar gezin. Dat is een deugdelijke vrouw en dat is de basis. Ja, menige moeder die legt het af, omdat zij die basis niet heeft. Ze heeft geen ontzag voor de Heere. Nou, de liefde van God wordt ook vaak vergeleken met de liefde van de moeder voor haar kinderen. Maar de liefde van de moeder is beperkt. Maar de liefde van God is niet te meten. Hij is onmetelijk. De liefde van God is zo groot. Er kwamen twee moeders, twee buurvrouwen bij koning Salomo met een baby. Ze hadden allebei een baby en de ene was in de nacht doodgegaan. En beide beweerden dat het hun baby was. En hoe moest koning Salomo hier nou recht voor spreken? En hij toetste hun op hun moederliefde. En hij zei, breng mij een zwaard. En er kwam een soldaat. En snij de baby in tweeën. En de vrouw die de baby in haar handen had, die gaf de baby aan de soldaat. En de soldaat die wilde de baby in tweeën hakken. En die buurvrouw die zei van, ja, nou, zij geen baby, ik ook geen baby. Nou, dat vind ik een goede rechtspraak. Maar de echte moeder zei, stop, dood het kind niet, maar geef het maar aan de buurvrouw. En toen zei koning Salomo, geef de baby aan de echte moeder. Dat was, daarmee had ze bewezen de echte moeder te zijn. Ja, moederliefde is als een kip die na een brand werd gevonden. Die kip was helemaal verbrand, helemaal verkoold. En de kip werd opgetild en de kuikens die liepen weg. Dat is de moederliefde. Dat de moeder die gaf haar leven voor haar kinderen. Zo is het ook. Hè? Maar zo is het ook de liefde van God de Vader. Want hij zegt in Matteüs 23, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe vaak heb ik uw kinderen bij elkaar willen brengen. Zoals een hen haar kiekens onder haar vleugels bijeenbrengt. Maar gij hebt niet gewild. Ja, dat is de liefde van God. Hij wil ons bij elkaar brengen. Hij wil zijn vleugels over ons spreiden. Maar het volk van Israël, die heeft het niet gewild. Hij heeft zijn zoon gestuurd. Maar het volk van Israël heeft zijn zoon verworpen. Het volk van Israël heeft gezegd, kruisig hem, kruisig hem. En daar hing Jezus aan het kruis. En er staat, vervloekt is hij die aan het kruis hangt. Onze vloek en onze zonden heeft hij gedragen. En Jezus is gestorven. O, daar hing hij dan aan het kruis. Hij was al gestorven. Ik vind het, soms kijk ik naar Discovery en dat vind ik zo erg. Als er een dood dier is en dan gaan ze nog met een stok zo tegenaan steken en zo. Dat vind ik zo erg, hè. En soms zie je dat ook als er oorlog is, dat dode lichamen van mensen worden ook zo met een schoen gaan ze erop trappen of ze gaan met een stok zo steken. Dat vind ik zo laag, hè? Zo gemeen. Jezus was al gestorven, maar toch was er een soldaat die had helemaal geen respect. Die stak een speer door zijn zijde. Hij was al gestorven, dwars door het middenrif. En dan ging hij dan dwars door het hart. Dat is de zetel van de liefde, de zetel in het hart. En de soldaat, die trok de speer terug. En de speer had van die haken. En hij trok de speer terug. En Johannes heeft getuigd dat hij zag dat er water en bloed uit zijn zijde kwam. En dat was het. Dat is net als bij een geboorte van een baby, dat er water en bloed uitkomt. Zo was ook de gemeente geboren. De kinderen Gods werden geboren, eigenlijk uit de zijde van Jezus. Met water en bloed. Dat was het historische moment. Dit was de boodschap voor de moeders, voor de zusters, maar voor ons allemaal. Dat het begin van alle wijsheid, de deugdelijke vrouw, die heeft ontzag voor de Heere. En dan kan ze al die andere dingen doen. Dan is dat automatisch. Kom, we zullen tot de Heer komen. Ik wil straks met u zingen El Shaddai. El Shaddai wordt vertaald als God, de Almachtige. En Shaddai betekent ook in het Hebreeuws borst. Dat wil zeggen dat God is onze voorziener. Hij houdt ons aan zijn borst, dicht bij zijn hart. Hij verzorgt ons, zoals een moeder haar kinderen beschermt. Zo wil God ons beschermen. Zo beschermt ons God nog veel meer.